nu volgt de uitzending van donderdag 23 oktober 2008. Beste luisteraars, welkom bij deze uitzending van PI4AA, het verenigingsstation van de VERON, de Vereniging voor Experimenteel Radioonderzoek Nederland. Deze uitzending kunt u volgen op 80 meter op 3603, op 20 meter op 1420, op 2 meter op 145,325 en op 70 centimeter op 438,625. In deze uitzending onder andere nieuws omtrent Delphi C3, ervaringen met het bouwen van een speakie, een interview bij een scoutinggroep na afloop van de IOTA en natuurlijk onze vaste rubrieken zoals het kort radionieuws, nieuws van het HB en de prijsvraag. Blijft u dus aan de frequentie. Na afloop van de uitzending zal er een ronde op 80 meter plaatsvinden waarin u al uw opmerkingen en vragen kwijt kunt.
Dit is het PI4AA kort radionieuws van donderdag 23 oktober 2008. Met deze keer 137 kHz voor Australische amateurs, reddingsoperatie in Washington State, zonneminimum, 50 jaar IC. 137 kHz voor Australische amateurs. Vanaf 1 januari 2009 zullen ook Australische radiozendamateurs gebruik mogen maken van de 137 kHz lange golfband. Op secundaire basis is een band toegewezen van 135,7 tot 137,8 kHz. Het maximale toegestane vermogen is 1 watt ERP. Reddingsoperatie in Washington State. Op 21 september jongstleden trok Glenn Ruby, Whiskey 7 Alpha Uniform, door de bergen in het westen van de staat Washington in de VS. Door het slechte weer was hij gevallen en had zijn been gebroken. Met zijn QRP-transceiver kon hij op 40 meter contact maken met Bob, November 7 Oscar Delta Mike, 1000 kilometer oostelijk in de staat Montana. Bob kon de hulporganisatie in Washington State waarschuwen en de GPS-coördinaten van Glenn doorgeven. Een dag later kon Glenn worden opgehaald. Het hele verhaal is na te lezen in de ARL-nieuwsbrief van 26 september. Zonneminimum. Het blijft ernaar uitzien dat 2008 een zeer mager zonnejaar wordt, met al meer dan 200 dagen zonder enige zonnevlekactiviteit. Af en toe is er een zonnevlek die na een paar dagen alweer verdwenen is. Door deze rustige zonneperiode zijn er ook veel minder zonneuitbarstingen en verstoringen van het commerciële radioverkeer. 50 jaar IC. Vorige maand was het 50 jaar geleden dat Jack Kilby van Texas Instruments de eerste geïntegreerde schakeling presenteerde. De uitvinding van de transistor en de daardoor ontstane halfgeleiderindustrie maakte het vanaf toen mogelijk elektronische schakelingen te ontwerpen in een massief blok zonder dat daar betraling aan te pas komt.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
Goedenavond, mag ik u voorstellen, Wouter-Jan Ubbels, PE4WJ, een van de mensen achter onze eerste Nederlandse amateursatelliet. Goedenavond, Wouter-Jan.
Goedenavond.
Zeg, Wouter-Jan, Nederlandse amateursatelliet, hoe is zoiets ontstaan?
Nou, dat is eigenlijk alweer 4 jaar geleden, in november 2004. Het is ontstaan als project van de Technische Universiteit Delft. Als samenwerking van de faculteit elektrotechniek, wiskunde en informatica en luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. Daar vond eigenlijk al vrij lang onderzoek plaats naar kleine satellieten. En er werd zelfs ook gebouwd en ontworpen aan een kleine satelliet. En dat werd gedaan door een groep afstudeerders. Dat project dat draaide eigenlijk een paar jaar, maar dat kwam eigenlijk letterlijk en figuurlijk niet echt van de grond. In de zin dat er eigenlijk nauwelijks echt ook hardware zeg maar uitkwam. En het doel van dat project was om een satelliet te maken, nou, ongeveer de grootte van een computermonitor. Nou, zo 4 jaar geleden, november 2004, is de TU benaderd door het Nederlandse bedrijf Dutch Space, voormalige Fokker Space. En die hadden eigenlijk een hele concrete vraag. Ze waren bezig met de ontwikkeling van een nieuw type zonnecellen. En die wilden ze heel graag testen in de ruimte. En zochten daarvoor de mogelijkheid om die mee te vliegen op een satelliet. En in combinatie eigenlijk met het ontstaan van de zogenaamde CubeSat-standaard. En CubeSats, dat zijn dan hele kleine satellietjes van 10 met 10 met 10 centimeter. Was er een project geboren en het idee was om zo'n CubeSat te gaan bouwen. En dan echt met als doel om daadwerkelijk hardware te produceren en de satelliet ook binnen afzienbare tijd te lanceren. Dat is toen begonnen. Er is nog een experiment naast de zonnecellen aan toegevoegd in de vorm van een zonnesensor van TNO. En die sensor die werkt eigenlijk als een soort van elektronische zonnewijzer. Dus die bepaalt de stand van de zon en daarmee dus de stand van de satelliet ten opzichte van de zon. En met die twee experimenten is een team van studenten, en daar was ik er één van, begonnen aan het ontwerpen van een satelliet om die twee experimenten te kunnen uitvoeren in de ruimte.
Aha, jij dacht een amateur erbij betrokken, dus daar moet ook een factor amateurisme mee.
Ja, zelf was ik al radiozendamateur en ik was op dat moment aan het afstuderen bij de faculteit lucht- en ruimtevaart, dus dat was voor mij een buitenkans. Het was eigenlijk vanaf het begin af aan duidelijk dat er iets in elk geval met amateur radio in het project gedaan zou moeten worden. Ten meer ook omdat er ook in het kader van het voorgaande project al contact was met amateurs, onder andere Nico Jansen, PMO-DLO. Het idee was geboren om in elk geval een transponder aan boord van een satelliet te hebben, zodat amateurs met elkaar kunnen communiceren via de satelliet. Een ander toegevoegd voordeel, amateurs hebben stations met richtantennes regelmatig ook en kunnen ermee telemetrie ook ontvangen. Zo hebben we eigenlijk meteen ons grondstationnetwerk als het ware ingericht. En amateurs gevraagd wereldwijd om telemetrie te gaan opvangen van de satelliet van Delphi C3. En die door te sturen naar ons grondstation in Delft. En op die manier konden we dus wereldwijd telemetrie ontvangen van de satelliet. In plaats van slechts 3 of 4 keer per dag over ons eigen grondstation.
Ja, want ik begreep dat amateurs heel wat bijgedragen hebben aan het meeverzamelen van telemetrie. En nu na een aantal maanden beloond zijn dat ze er ook nu gebruik kunnen maken van het satellietje.
Ja, absoluut, absoluut. Want de satelliet is gelanceerd in april, 28 april, vanuit India. De eerste 3 maanden stond de satelliet in telemetriemode en werd de telemetrie uitgezonden. En wereldwijd hebben nou ruim 300 radiozendamateurs telemetrie ontvangen en naar ons doorgestuurd. Dus dat was een enorm succes. We zijn er ook bijzonder blij mee. We hebben in totaal ongeveer 60 MB, 60 megabyte aan data ontvangen van amateurs wereldwijd. En we zijn op dit moment nog steeds bezig met het analyseren van die data. Het is zo ontzettend veel data. Daar zijn we ontzettend blij mee.
Aha. En als we nu een geluid willen horen van Delphi C3, oftewel Oscar 64, waar kunnen we dan eens beginnen met luisteren?
Nou, dat kan op de 2-meter-band. De reden dat we hebben gekozen voor de 2-meter-band is omdat de meeste mensen hebben wel een 2-meter-setje staan. Het moet overigens wel een SSB-setje zijn. Op de 2-meter-band is ook het padverlies, dus de demping tussen de satelliet en de antenne op aarde, relatief klein. En de Dopplershift, want omdat de satelliet zo vreselijk snel zich beweegt, treedt er ook Dopplershift op het radiosignaal. Op 2 meter is dat maar plus en min 3,5 kHz, dus dat is bij te benen. Met een relatief eenvoudig station, met een 2-meter SSB-ontvanger en een rondstraler, kun je al signalen van Delphi C3 ontvangen.
Aha, dus dat wordt luisteren op, wat was het, 145.875?
De satelliet kent meerdere frequenties en modus. De Delphi C3 heeft de eerste 3 maanden, dus van eind april tot eind juli ongeveer, in telemetriemode bestaan. Waarbij telemetrie werd uitgezonden op 2 meter op 145.930 MHz. In de mode BPSK, dus dat kun je eigenlijk vergelijken met PSK of PSK 31. Alleen wat sneller, het gaat met 1200 bit per seconde. Eind juli hebben we Delphi C3 omgezet in transpondermode. Waarbij de lineaire transponder werd geactiveerd en er een stukje uit de 70 centimeter band, ongeveer 40 kHz breed, naar beneden werd geconverteerd naar 2 meter. Tussen de 145.880 en 145.920. Met daarnaast een bakentje met een morse identificatie van 145.870. Delphi C3 staat in transpondermode, maar zo nu en dan schakelen we Delphi C3 terug naar telemetriemode om te kijken hoe het is met de systemen aan boord. Telemetrie zal dan worden uitgezonden op 145.870 of 145.930, 145.930 in de mode BPSK. De laatste informatie ten aanzien van frequenties en wanneer we omschakelen kun je vinden op de website www.delphiec3.nl.
Dus diegene die niet direct wil zenden, maar gewoon daar ook kan luisteren. Een SSB-ontvanger, een simpele antenne en een PC. En je kunt ook bijdragen aan het wetenschappelijk stukje onderzoek ook.
Absoluut. En je kan er zelf ook nog wat van opsteken. In de zin, als je bijvoorbeeld kijkt naar de temperatuur, kun je hele leuke effecten zien. Als de satelliet net uit de schaduw van de aarde is, zie je bijvoorbeeld dat de temperatuur laag is. En is die al wat langer in het zonlicht, nou, dan zie je die langzaam oplopen. Dat soort effecten kun je onder andere zien.
Nou, ik verwacht dat je dan vast en zeker een paar extra rapporteurs en luisteraars moet kunnen krijgen vanuit ons publiek.
Nou, dat zou hartstikke leuk zijn, absoluut.
Nou, ik hoop dat we misschien elkaar nog eens een keertje horen via die satelliet en of nog wat andere experimenten van jullie mogen horen.
Ja, dat denk ik zeker.
Hebt u 8 en 9 november ook al gereserveerd voor de PA Beker Contest? Moet je zeker niet vergeten. Het is een gezellige Nederlandse contest waarin Nederlanders Nederlanders werken. Niet moeilijk dus, en taal is geen enkel probleem. 8 november in CW, van 9 uur UTC tot 11 uur 30 UTC, let wel even op de wintertijd, op 80 meter en op 40 meter. 9 november op dezelfde tijd en dezelfde banden, maar dan in phone. Zorg dat je erbij bent en laat je horen. Op 8 en 9 november, de PA Beker Contest.
Beste luisteraars, vanavond weer de 3 minuten van het HB. En goede avond, Remy.
Dankjewel, Tjeu. Beste radiovrienden, goede avond alweer. Ik wilde nog even wat praten over de zendexamens. Dat ziet er heel goed uit, die ontwikkeling. Er is een stichting opgericht, met een stichtingsvoorzitter natuurlijk. En inmiddels heeft die stichting ook ingeschreven in de Kamer van Koophandel. En bereidt zich voor om papieren aan te bieden bij Agentschap Telecom. Zodat ze op korte termijn kunnen worden aangemerkt als examinerende instelling of instantie. En via de website wordt u op de hoogte gebracht. Dus hou dat zeker in de gaten. Dan hebben we natuurlijk de IARU Region 1 conferentie van 15 tot 22 november. En een aantal HB-leden zullen daar acte de présence geven. En weinig tijd hebben om te slapen, want er is een overvol programma met agendapunten. En we hebben onze tijd hard nodig. Van tevoren zullen we dat natuurlijk aan een klein comité goed gaan voorbereiden. En inmiddels is het hoofdbestuur ook eens begonnen met het uitwerken van een beleiddocument gericht op de toekomst. Waar gaan we heen? Waar staan we nu? En wat hebben we nodig als ondersteuning? En welke middelen moeten we aanwenden om te kunnen komen tot een gezond Veron in de toekomst? Want we willen toch graag dat iedereen onze hobby blijft waarderen en uitdragen. Dan is onze website ook nog steeds in ontwikkeling. Die wordt alsmaar uitgebreider en steeds meer mensen plaatsen daar hun berichten. Nou, dat is een hele goede ontwikkeling, want dat willen we graag zo. En dat is toch een van onze communicatiepoten binnen de Veron. En met hulp van u allen blijven we een hele mooie website houden en wordt die steeds uitgebreider. Dus heeft u interessante artikelen, stuur ze op naar de webmaster of naar het webteam. En zij zullen het op termijn daarna weer gaan plaatsen. 8 december, ook een avond die u in de gaten moet houden, want dan worden er weer de regiobijeenkomsten georganiseerd. Het hoofdbestuur is nu bezig om onderwerpen te verzamelen. En op korte termijn wordt u alle weer ingelicht over het programma en wie van het hoofdbestuur in welke regio acte de présence zal geven. Dat was het vanaf het hoofdbestuur voor deze avond. Ik denk dat u voldoende bent ingelicht. Ik wens u heel veel plezier en tot de volgende keer. Bedankt zover.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
Circuit Building for Dummies. In de bekende Engelstalige serie For Dummies verscheen recent een nieuw boek over elektronica zelfbouw. Met het boek Circuit Building for Dummies begint het plezier in zelfbouwprojecten en dat duurt ruim 400 pagina's voor. Als je nog nooit wat zelf gebouwd hebt, dan is dit boek een goed begin. Je leert hoe je eenvoudige reparaties kunt verrichten of van een schema een werkend apparaat kunt bouwen. Stap voor stap wordt je de weg gewezen hoe je een complete schakeling werkend maakt. Als je de voorbeelden uit het boek volgt, bouw je enkele leuke schakelingen en ondertussen leer je de benodigde technieken en de praktijk nodig voor zelfbouw. Je leert alles over meten, testen, problemen oplossen, kabels, connectoren en hoe je de boel werkend maakt. In Circuit Building for Dummies wordt beschreven wat je nodig hebt aan onderdelen en gereedschap. Er is een hoofdstuk waarin schema's uitgelegd worden en het nut van printen. Het begint met de basistechniek nodig om zelf een schakeling te maken, aan te sluiten en te testen. In 19 hoofdstukken wordt je de kunst van de zelfbouw eigen gemaakt. Ook onderwerpen als het oplossen van interferentie en ruis krijgen aandacht. Al met al een uitstekend boek voor wie wil beginnen met zelfbouw. De auteur, Ward Silver, November 0 Alpha X-ray, kennen we als mede-auteur van de rubriek Hands-on in QST en van zijn bijdrage aan diverse Amerikaanse publicaties.
Ik zit hier tijdens het Jota Weekend op de zondag bij de scoutinggroep Graaf Volke Bernadotte in Eindhoven. We hebben hier een aantal mensen bij elkaar zitten. Te weten, Jeroen Frankenmolen, Papa Echo 1 Sierra Alpha Echo, groepsvoorzitter. Gert de Gooyer, Papa Alpha 3 Charlie Romeo Charlie als zendamateur. En nog een bestuurslid, tevens zendamateur, Petro van Lierop, Papa Hotel 9 Golf Foxtrot Bravo. Jeroen, hoe is het Jota Weekend voor jullie verlopen?
Nou, het Jota weekend is voor ons denk ik heel goed verlopen. We hebben best wel wat verbindingen gemaakt. Ik neem aan ergens rond 150, waarbij de verbindingen van goede kwaliteit waren. Ja, dus de jeugd heeft zich vermaakt. Er is leuke informatie uitgewisseld tot in de late uurtjes. En behalve zeg maar lokaal hebben we ook nog behoorlijk wat veraf gewerkt. Tot, ik hoorde Tasmanië toe. Dus ik denk niet dat we mogen klagen wat betreft het zenden. En ook de spelen en ja, hoe de jeugd zich ermee bezig heeft gehouden is hartstikke mooi geweest. Er was zat veel enthousiasme in en ze hebben een goed weekend gehad, denk ik.
Gert, even naar jou dan. Wat is nou voor jou de drijfveer om toch ieder jaar weer mee te doen?
Ja, het is eigenlijk de manier waarop ik centamateur geworden ben. Op de lagere school was een vriendje die zei, je moet eens langskomen. Op de padvindersgroep, want daar praten we met heel de wereld. En dat vond ik eigenlijk iets wat niet kon. Dus ik ben toen wezen kijken. Ben toen welpje geworden zelfs. En ik vond het allemaal zo boeiend dat ik toen centamateur geworden ben. En sindsdien kom ik eigenlijk ieder jaar terug. Het is een bepaalde ambiance die er is. Het is het samengaan van kampvuur, spelen. Ook aan de andere kant als centamateur met Jan tennis kunnen spelen. Dingen kunnen doen die je thuis niet kan. Maar ook s'nachts bijvoorbeeld eens een keer in het bos zitten met een setje voor een vosjacht. Dat kan van alles zijn. Het is iets wat ik heel erg leuk vind en waar ik toch altijd weer naar uitkijk.
Petro, het is ontzettend veel werk om een Jota te organiseren. Maar wat komt er nou zoal bij kijken? Wat is belangrijk?
Belangrijk is in ieder geval dat je er zin in hebt. Dat is een hele drijfveer die gewoon echt nodig is. Je hebt een aantal weken van tevoren, of eigenlijk maanden al, dat je begint met de scoutingleden en de radioamateurs samen. Dat je komt voor het bedenken van het spel, het regelen van de spullen, ideeën voor antennes. Nou, dan moet alles gebouwd worden, op worden gezet en dat kost tijd. Dus we zijn ook dit jaar op donderdag al begonnen met enkele radioamateurs om de antennes op te bouwen zover het ging. En op vrijdag is dat verder opgebouwd en op vrijdagavond getest. En er kon om 10:00 dus de Jota beginnen.
Kun je een richtlijn geven als je een x-aantal antennes en dergelijke op wil zetten? Hoeveel ondersteuning dat je nog nodig hebt in de vorm van handjes, van scouts bijvoorbeeld?
Ja, kijk, de scouts heb je nodig. Je wil een antenne kwijt. Hier is het zo dat de groep altijd zelf een toren bouwt van hout. En die normaal op een meter of 20, 30 hoogte zit. Die jongens moeten deze toren bouwen. En dat is ook een beetje wat weer voor de groep leuk is. Hè. Die zijn toch een aantal weken bezig met het bouwen. Je ziet gewoon ieder jaar de meeste fraaie torens komen.
Jeroen, jullie doen mee aan de Jota, maar niet aan de Joti. Wat is jullie reden daarvoor?
Nou, de eerste reden is een hele praktische reden. We hebben hier nooit telefoonaansluiting gehad, dus op het internet konden we niet. Inmiddels kan het wel, maar we hebben bij andere groepen zoveel wat negatieve ervaringen met al die computers, dat we zelf gezegd hebben van wij houden het gewoon heel basic, wij doen alleen maar Jota. En Joti laten we aan ons voorbij gaan, want chatten kun je de hele dag door normaal gesproken.
Gert, jij doet al enkele tientallen jaren mee, heb ik begrepen. Als je nu de dag van vandaag vergelijkt, voor wat betreft Jota, met ja, het vroegere tijdperk, dus 10 of 20 jaar of 30 jaar geleden, zie je daar veel veranderingen?
Ja, heel veel. Jeroen noemde net al, kinderen kunnen heel de dag achter de computer met elkaar chatten. GSM's hebben ze al op de lagere school. Het draadloos met de andere kant van de wereld kunnen praten, dat is voor ieder kind heel normaal. Ze hebben niet door dat grootste stuk alsnog via glasvezel of een draadje of een satelliet gaat. En dat er dus heel veel infrastructuur voor nodig is. In 1969 mocht een verkenner zelfs nog niet naar een microfoon kijken. Er werd ook nog veel meer telegrafie gebruikt. Voor heel veel kinderen was het voor het eerst dat je iets zag wat een zender heette. En rare geluiden hoorde en dergelijke. En dat was uitermate boeiend. Die magica is er een beetje af. Alhoewel ik wel merk dat als je telegrafie gaat doen, ook tijdens een Jota, ook waar welpjes, dus kinderen tot en met 11 jaar zitten, dat die dat nog steeds heel erg mooi vinden om te zien. Dus een stukje van geheimzinnigheid is er nog steeds wel als je daarop stuurt. Wat ik verder ook zie is dat de groep, in ieder geval bij de Graaf Volker Bernadotte groep, complexer. Er zijn veel meer speltakken. Je hebt de bevers, die zijn heel klein. Dan heb je de developers, iets groter. Dan heb je de verkenners en je hebt explorers. Daardoor is zo'n weekend ingewikkelder te organiseren. Maar dat is denk ik misschien meer iets waar je als centrumatuur wat minder mee te maken hebt. Maar waardoor je wel veel meer diversiteit bij de zender krijgt. Sommigen, vooral de wat ouderen, kunnen zo bijna zelfstandig een verbinding maken. En daar hoef je eigenlijk alleen nog maar bij te zitten om ze nu aan de juiste knop in te drukken.
En met het oog op de toekomst, je geeft al aan dat de magie die is wat minder zichtbaar. Die moet je een beetje onder de aandacht brengen. Als je naar de toekomst kijkt, zie je dat als probleem of als hindernis die de zendamateurs zullen moeten nemen om dat onder de aandacht te kunnen brengen?
Het is denk ik iets wat zowel bij de scouting als bij de zendamateurs ligt. Het is een spelactiviteit. Wat dat betreft zit het bij de scouting. Om het spel spannend te maken, om er naartoe te leven. Dat de mensen zich, de kinderen er zich op inleven. Voor de zendamateurs, ja, daar praat je ook een beetje over aanwas. Uit deze groep zijn een 12-tal zendamateurs voortgekomen, zuiver en alleen door de Jota. De laatste jaren wel wat minder, maar er is nog steeds een mogelijkheid dat er daardoor zendamateurs bijkomen. Aan de andere kant wat je ook ziet, zendamateurs die er eigenlijk nog nooit Jota hebben gezien of meegemaakt, die één keertje komen kijken en zien hoe gezellig het is en hoe leuk, die blijven doorgaans jaren plakken omdat ze het gewoon leuk vinden. Het is win-win voor beide kanten.
Nou snijd je daar op het einde nog even iets aan, dat is de aanwas van de nieuwe zendamateurs. Daar wordt over het algemeen veel over gediscussieerd, zo rond de tijd van de Jota. Ja, je hoort vaak aan de ene kant, het kan wel. De scouts raken geïnteresseerd, andere mensen die erbij betrokken zijn raken ervoor geïnteresseerd. Aan de andere kant hoor je vaak, ja, het is een illusie, het is leuk voor een weekend, maar de scouts die zijn het daarna weer snel vergeten of de interesse die zakt dan weer in. Dus aan jou de vraag, de aanwas van nieuwe zendamateurs als gevolg van de Jota, is het een mogelijkheid of is het een illusie?
Zeker een mogelijkheid. Het gaat er helemaal om hoe je daarop aanstuurt. De Jota moet nooit het doel zijn om zendamateurzieltjes te winnen. Dat lijkt me heel erg fout. Maar het is wel een prettige bijkomstigheid. En ik weet niet hoeveel groep je in Nederland hebt, maar stel dat op een van de 50 leden per groep één keer per twee jaar één zendamateur tevoorschijn komt. Nou, dan heb je bij elkaar over een behoorlijk aantal, denk ik.
Dat is duidelijk. Goed, ik zou zeggen, heren, dankjewel voor het interview.
Goedenavond John, ik hoor dat je aan zelfbouwen bent gegaan.
Ja, klopt. Ik was al een hele tijd op zoek naar een leuk zelfbouwproject. En in tegenstelling tot veel andere amateurs beheers ik morsen niet en heb niet de tijd daar zelf wat aan te doen. Dus was ik op zoek naar een SSB-setje gegaan en dat is dit blauwe doosje geworden.
Goh, ik zie een mooi doosje voor je staan. Vertel eens, wat gaat er dadelijk allemaal uitkomen?
Nou, het is een Speaky. Een Speaky is een 5-banden SSB-transceiver uit Duitsland. Wordt geleverd door een QRP-shop in Duitsland. Het project van Peter Senker. En het voordeel van deze set ten opzichte van andere bouwsets is dat je hebt bijvoorbeeld de beroemde Bitix. Maar dat is een monobander. Meestal in de 20 meter uitvoering. Er zijn ook wel 40 meter uitvoeringen van. En de meeste SSB-bouwpakketten zijn monobanders. Nou, ik was op zoek naar een multibander. Dan kom je uit of op een K2, K3 pakket. Op het moment dat ik begon aan dit project stond de dollar dusdanig ongunstig dat dat toch buiten mijn prijsbereik lag. En dan was dit een leuk alternatief.
Dus een QRP-set in de portemonnee en in de lucht. Wat voor grote doos heb je wel niet thuis gekregen met alle spullen erin?
Wat kreeg ik thuis? Het formaat van 2 schoenendozen ongeveer. Nou, als je kijkt wat erin zit buiten 5 losse bandfilter, zit er 1 groot moederbord bij en een los schakelbaar bandfilter voor de ingang. Waar bestaat hij uit? Zoals ik al zei, 5 bandenfilter. Er zit een variabel kristalfilter in. Hij werkt met een menging ten eerste terug naar 8 megahertz en van daaruit gaat hij de ontvanger in. Dus hij heeft een mooie middenfrequent op 8 MHz, variabel bandfilter daarop. Verder heeft hij als voordeel gebouwd met Duitse degelijkheid. Dus op zich, de print is heel goed ontworpen. Het probleem voor mij zat hem een beetje in het kastje daarna. Nou ja, zoals je kunt zien, het is nogal een dranenboom. En voor de mensen die hier aan dit project beginnen, zorg dat je tenminste wat ervaring hebt met het maken van draadbomen. Want dat is toch wel wat friemelwerk geweest.
Ach John, als het allemaal werkt dadelijk, kastje dicht en dan doet het zijn functie, hè? Maar is dit nog een hele berg aan soldeerwerk geweest en afregelen?
Soldeerwerk op zich was allemaal redelijk recht toe, recht aan. De SMD-onderdelen, er zitten er een paar bij, onder andere van DDS. Wat erin zit, dat kun je door de Duitsers voor laten solderen. Dat kost je 2 tientjes extra en dat scheelt een hoop onrust. De rest is allemaal gewoon klassiek soldeerwerk. Op het eindbandfilter heb ik zelf nog wat SMD-componenten, omdat ik dat later besteld had, zelf gesoldeerd. En daar moest ik heel eerlijk van zeggen dat het SMD-solderen me reuze meeviel. Het was vooral de zenuwen vooraf, want is dat niet erg spannend en erg moeilijk en zo. Maar uiteindelijk viel het allemaal goed te doen.
En afregelen, was dat nog veel werk?
Nee, afregelen kun je eigenlijk als je gewoon al een goede frequentiemeter hebt en een goede scope, dan kun je dat doen. Je moet een scope hebben die tot ongeveer 10 MHz gaat en dan is het verder allemaal wel te doen. Ze leveren er ook een HF-meekop bij. Die, ja, je hebt hem niet echt nodig, maar het is gewoon een handig tooltje om erbij te hebben, zodat je goed kunt opsporen waar de HF zit en waar de LF zit in dat ding.
Och, en als je dat niet hebt, dan heb je weer een volgende bouwproject, hè? Ja. Nou, we hopen je in ieder geval binnenkort in de inmeldende ronde naar PE4AA te horen hiermee.
Is goed, dankjewel.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
De prijsvraag van de vorige uitzending luidde: welke zendamateurs hebben dit jaar de gouden antenne gewonnen? Die gouden antenne is uitgereikt aan Serdar Demirci. De winnaar van onze prijsvraag is geworden Douwe, Papa Delta 0, Romeo X-ray Papa. Uiteraard van harte gefeliciteerd. Een leuke prijs komt zo snel mogelijk naar je toe.
De PI4AA prijsvraag.
Op welke frequenties is de telemetrie van Delphi C3 te horen? Stuur uw antwoord voor 10 november aanstaande naar PI4AA, Wezel 21, 5508, Mike Charlie in Veldhoven. E-mailen mag ook. Prijsvraag, apenstaartje, pi4aa.nl.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van PI4AA. Deze uitzending wordt herhaald op donderdag 6 november en onze volgende uitzending vindt plaats op donderdag 20 november. Opmerkingen, vragen en bijdragen kunt u sturen naar PI4AA, Wezel 21 55 08 Mike Charlie in Veldhoven. PI4AA, Wezel 21 55 08 Mike Charlie in Veldhoven. E-mailen mag ook, redactie@pi4aa.nl. Opmerkingen over de techniek en uw QSL-rapporten kunt u mailen naar techniek@pi4aa.nl. Dit was de uitzending van donderdag 23 oktober 2008.